Kind van God. We leren het onze kinderen. Misschien heb je het als kind ook vaak gehoord. Je bent een geliefd kind van God. En we noemen God onze vader. En wat is dat nou precies? Het kind van God zijn. Wat is dat nou, het geloof in de dagelijkse praktijk? En wat werkt dat nou uit? En hoe zit dat nou precies? Dat zijn een paar dingen die ik vandaag wil belichten. Belichten vanuit Romeinen 8, waarin we heel nadrukkelijk wordt aangegeven dat wij door de Heilige Geest kinderen van God zijn. Maar laten we eerst, voordat ik er te ver op inga, laten we eerst gaan lezen. Romeinen 8, vanaf de vers 12. Romeinen 8, 12 tot en met 17. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Dat is al een statement wat hier gegeven wordt. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Iedereen die zijn leven in de handen van Jezus heeft gelegd, die de Heilige Geest heeft ontvangen en die zich ook laat leiden door de Heilige Geest, want dat is nog het tweede punt waar je nog wel daarna moet overgeven, als je je laat leiden door de Heilige Geest, dan wordt er beloofd hier in het Gods woord, dan zijn wij kinderen van God. Maar dat kind van God, ik zei het al, wat is dat nou precies? En voor de doorgewinterde baptist, voor de doorgewinterde christen, is het misschien wel een vanzelfsprekendheid. We noemen God onze Vader in de hemel. En die titel of dat kind zijn van God, kan je misschien ook wel klakkeloos, dat een beetje cliché aan het worden is. Ik moet eerlijk zeggen, tot dat bij mij nog wel het gevaar is. Tot het een beetje een cliché wordt van ja, ik ben een kind van God en God is mijn vader in de hemel. Maar wat doet dat nou precies? Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn, misschien ook wel onder ons, die toch wel moeite mee hebben. Een kind van God? En God? Een vader? Maar hoe kan dat nou? Die God die zo oneindig groot is. Die zo heilig is. En ik zo nietig, zondig misschien wel. Hoe kan nou die God die de hemel en aarde geschapen heeft, die als het ware het hele universum in zijn handen heeft, hoe kan die mij als nietig klein schepseltje nu als kind zien? En hoe kan dat nou als vader? Een grote afstand tussen God en ons mensen. Maar toch is dat het unieke van het christelijk geloof. Dat is het unieke van het leven met Jezus, het leven en geleid worden door de Heilige Geest, is tot er werkelijk een intieme relatie is. Tot er werkelijk die intieme relatie is zoals een vader met zijn kinderen. Tot er niet alleen een eenzijdige relatie is, tot we God aanroepen als een vage kracht, als een vage macht. Jezus is geen dode goeroe die we volgen. Het is geen kosmische straling waar we ons op richten. Nee, er is werkelijk een intieme relatie. Wederzijds, wij in ons gebed, in onze lofprijzing naar God. Maar God die ook in ons is en met de Heilige Geest ook het ons aan wil bevestigen. Een werkelijke wederzijdse relatie. En Paulus die duidt daar hierop. De hele hoofdstuk gaat over het leven door de Heilige Geest. En Paulus zegt, wij zijn Gods kinderen. En dat zet hij scherp neer. Hij zet het scherp neer als hij dan in vers 15 zegt, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De uitleggingen wat Paulus hier precies mee bedoelt, of misschien ook wel de interpretaties zoals die bij de Romeinse lezers hebben geleefd, die kunnen verschillen. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt uitleggen en ik pik er eentje uit. Voor de Romeinen was het zo tot het godsbeeld wat er leefde. Het godsbeeld dat de Romeinen hadden, de Grieks-Romeinse cultuur, was iets van de goden zijn wispelturige wezens. Onbetrouwbaar, egoïstisch. Als je de Griekse mythologieën leest, maar ook de Romeinse godsdienst met een offercultus, dan was dat iets, een onpersoonlijk iets. En de goden stonden boven de mensen, maar ze misbruikten de mensen. De goden die moesten altijd tevreden worden gesteld. Er was ook in de Romeinse cultuur een diepgaande offercultus. Elke familie had zo zijn eigen huisgoden en daar moest aan geofferd worden. En daar leefde je in een mate van angst als slaaf van die goden. Want alles was afhankelijk van wat de goden zouden denken. En als je iets fout deed, dan kon er zomaar een straf komen. Een aardbeving, rampen die je familie konden overkomen. Nee, de mensen leefden in een voortdurende slavernij van angst met de goden, de onpersoonlijke goden die er zo de ronde deden. Maar Paulus zet hier het beeld van God als vader tegenover. Nee, zegt hij, we hoeven niet in angst te leven. Die goden zijn niet op een afstand. We mogen Gods kinderen zijn. We mogen weten dat God voor ons wil zorgen. En we mogen hem aanroepen. Abba, Vader. En in dat aanroepen, daar zit een verlangen in. Daar zit een iets van vreugde en blijdschap in. Maar ook iets van hulp, van steun en bemoediging. Geen angst, maar vertrouwen. Geen slavernij, vrijheid. En in die twee termen, die tegenover angst, staat voor mij dus vooral ook het thema veiligheid. Veilig en geborgen zijn. Daar moeten we wel uitkijken. Dat Abba Vader, dat werkt, bij mij in de voorbereiding werkte het als een lap op de rode stier. Alles wijst naar Abba Vader. En het lijkt erop alsof of die tekst helemaal over dat Abba Vader gaat. Het gaat hier uiteindelijk, het staat in hoofdstuk 8, Romeinen 8, een heel, voor de meesten heel bekend hoofdstuk, over het leven door de Heilige Geest. Het gaat hier dat wij kinderen van God mogen zijn door het leven, door de leiding van de Heilige Geest. En dat Abba Vader, dat is waarschijnlijk ook een soort liturgisch gebed geworden. Toen al. Abba, ik kom er straks nog even op terug. Maar Abba Vader is een liturgisch gebed, net als wij hebben het Onze Vader. Is ook een liturgisch gebed. Het gaat vooral om het leven door de Heilige Geest en om het kind van God zijn. Want als we worden geleid, als we ons leven laten leiden door de Heilige Geest, dan is dat leiden is ook nog een kun je ook vertalen als meevoeren. Als we ons leven in ons leven laten meevoeren door de Heilige Geest, als een kudde schapen die geleid worden door de herder, dan ben je daar, dan word je daar als kudde, word je meegevoerd in de stroom, om maar zo te zeggen. Als je je leven laat meestromen, meevoeren, als je je laat meevoeren door de Heilige Geest, ben je dat geliefde kind van God. En dan is daar die veiligheid. En voor veiligheid speelt zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol. Die twee kun je niet uitschakelen. Je kunt niet zeggen, ik weet mij helemaal veilig. Ik kan me voorstellen dat als je in diepe angst zit, dat er, hoe veilig je ook bent, dat je je niet veilig voelt. Je kunt in de diepste bunker verscholen zitten. Als je leeft met een gevoel van angst, voel je je in de diepste bunker niet veilig. Maar het gevoel zegt ook niet alles. Want ik weet ook dat mensen zich soms volkomen veilig voelen, maar het eigenlijk helemaal niet zijn. Je hebt wel eens van die beelden van bergbeklimmers. Die hangen aan van die rotswand beklimmen. En ze hangen aan rotswanden, gezekerd door een enkel touwtje, soms niet eens gezekerd. En ze hangen aan twee vingers aan een stukje rots. En ze voelen zich volkomen veilig. Dat is hun gevoel. Ze vertrouwen helemaal op zichzelf. Ze vertrouwen helemaal op hun kunde en op die rots. Maar ze zijn helemaal niet veilig. Er hoeft maar een stukje rots af te breken of je ligt beneden. Gevoel en verstand, het zijn allebei twee begrippen die nodig zijn. Twee begrippen, twee kenmerken die we hebben in ons leven, die nodig zijn om precies te weten dat we Gods kinderen zijn. En daar komt de Heilige Geest. Want wanneer ben je werkelijk veilig? Wanneer ben je feitelijk werkelijk veilig? Daar zegt Gods woord een heleboel over. Er staat een heleboel over Gods woord wanneer je veilig bent. En zelfs hoofdstuk 8, het begint ermee. Hoofdstuk 8 begint met de geweldige tekst. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Mensen, we worden niet meer veroordeeld. We zijn veilig, want Jezus Christus is voor onze zonde aan het kruis gestorven. Wat wil je nog meer? Een geweldig statement wat je mag begrijpen met je hoofd, met je verstand moet kunnen vatten en wat je mag accepteren. Je bent veilig onder het bloed van Jezus. Dat is het evangelie. God is geen vrede God. Hij is geen strenge, onpersoonlijke God. Nee, hij zond zijn zoon. En je mag weten dat je zonden vergeven zijn in Jezus Christus. Je mag weten dat je eeuwig bij God mag zijn. Doordat hij heeft gedaan. Dat mag je met je verstand helemaal accepteren. Maar je mag het ook ervaren in je hart. Gevoel en verstand, het wordt nogal tegenover elkaar uitgespeeld. Ik merk nog wel eens dat verstand en gevoel gepolariseerd wordt. En tot de gevoelsmens wordt weggezet als iemand die subjectief alleen maar op zijn eigen gevoel afgaat. Aan de andere kant, de mens die verstand is, zijn koude, kille mensen. Die alleen maar die niks voelen, geen empathie hebben en geen beleving hebben. Mensen die polarisatie, dat kan en die komt er soms niet aan. Misschien ontkom ik er zo meteen in de voorbeelden ook niet aan, om een beetje te generaliseren. Maar het gaat juist dat die twee polen, je verstand en je gevoel met je hart, tot dat samen mag zijn. En tot je dan werkelijk mag weten, ik ben veilig, ik weet het, want het staat in Gods woord. En ik ben veilig, ik ben Gods kind, want de Heilige Geest verzekert het mij. Vers 16, de Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we dat evangelie hebben aanvaard met ons verstand, dan mag het ook werkelijkheid worden. En mogen we dat ook ervaren. De Geest bevestigt, dat is een andere vertaling, de Heilige Geest bevestigt het aan onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En dat is het. Leven met je verstand. Geloven met je verstand. En bevestigd worden in je gevoel. En dat je mag uitroepen, Abba, Vader. Dat je naar hem mag uitstrekken. Als je een volledig beeld van geloven wilt hebben. Als je een volledig beeld wil hebben van wat het christelijk geloof, wat je geloof in Jezus, wat het allemaal betekent, dan heb je daar verschillende aspecten voor. En dat plaatje, soms zeggen plaatjes meer als 1000 woorden. En dit plaatje kan het ook helpen. We zien een meisje dat schommelt. De touwen zijn opgehangen in de hemel. En ze schommelt als het ware met God. Als je wilt weten wat schommelen is, als je door de speeltuin loopt, als je wilt gaan schommelen en je wilt dat aan iemand overbrengen, je wilt dat werkelijk weten wat het is, dan moet je eerst naar een schommel toe. En dan moet je weten hoe dat eruit ziet. Een schommel zijn twee palen in de grond met een balk erover. In het midden hangen twee touwtjes naar beneden en een plankje. Dat is een schommel. Ik kan ook helemaal uitleggen hoe een schommel werkt. Dan krijg ik een heel verhaal dat je erop moet gaan zitten. Dat je moet zeggen van wat je moet doen. Je moet namelijk een zetje geven met je voeten. Daarna moet je naar achteren gaan hangen. Dan gaat je schommeltje een beetje naar achteren. En als je van naar voren gaat hangen, ga je weer naar voren. Als je er weer naar achteren gaat hangen, ga je weer naar achteren. En zo ga je op den duur heen en weer. Ik kan er ook nog een hele natuurkundige verklaring voor geven. Ik hoop niet dat de natuurkundigen bij ons aanwezig zijn. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met zwaartekracht. Met het verzetten van je zwaartepunt, waardoor je wat gaat verschuiven. En het heeft ook nog met centrifugale krachten te maken, zodat je met je bibs niet van het plankje afvalt. Allemaal een verstandelijk weten wat schommelen is. Dat is schommelen. Maar als je echt wil weten wat schommelen is, dan moet je het gaan beleven. Dan mag je dat ervaren wat schommelen is. En toen ik hierover nadacht, ben ik met mijn dochtertje naar de speeltuin geweest. En ik had jaren niet meer zelf geschommeld. Ik had haar wel geduwd, ik ben het zelf gaan doen. Weet je wat schommelen is? Dat is als je heel hard gaat, dat je iets... Hier, precies, ik voelde het hier. Hebben jullie het ook? Hier voel je een raar gevoel. En ik hoorde de wind suizen in mijn oren. Ja, ik had heel veel gel in mijn haar, dus dat ging niet heen en weer. Maar als het ware voelde ik de wind door mijn haren gaan. En ik voelde iets van vrijheid. Ik voelde plezier. Ik hoorde mijn dochter lachen toen ze mij aan het duwen was. Dat is schommelen. Verstandelijk, weten wat een schommel is en hoe het werkt. Maar ook het werkelijk ervaren geeft een volledig beeld van schommelen. Paulus eindigt zijn brief met een overtuiging. Hij zegt, ik ben overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, ons Heer. Het gaat om het totaalpakket. Geloven met je verstand. Geloven mag je ook ervaren. En voor de een is die ervaring heel anders dan voor de andere. Dan moeten we niet polariseren, dan moet je niet generaliseren, dan moet je elkaar ook niet op bekritiseren. Verkeerde sheet. Dan moet je elkaar niet op gaan bekritiseren, dat is niet nodig. God is een persoonlijk God. God wil een relatie met ieder van ons. En bij de een is een gevoelsmens. En die heeft dat gevoel meer nodig. Die heeft dat, die bevestiging of die beleving heeft daar, hecht daar meer waarde aan als de ander. Daarmee is de een niet beter als de ander. Hoe kan dat dan? Het moet toch allemaal hetzelfde zijn? Gods woord, dat moet toch de norm zijn? En het is toch God? Dan moet toch bij iedereen hetzelfde werken, kun je misschien zeggen. Nee, dat hoeft niet hetzelfde te werken. God is dezelfde. Maar God heeft een relatie met een ieder van ons. En God heeft ons allemaal verschillend gemaakt. Heeft ons allemaal onze eigen geestelijke gaven en talenten en karakters gegeven. Laat ik het zo zeggen. Ik ben ook vader. Ik heb twee kinderen. En mijn relatie met mijn zoontje is heel anders als die met mijn dochter. Daar doe ik andere dingen mee. Als ik werkelijk de intieme band van mij als vader met mijn kinderen wil versterken, dan doe ik dat met mijn zoontje op een hele andere manier als met mijn dochter. Ten eerste, mijn zoontje is helemaal gek van auto's en mijn dochter geeft er niks om. Als ik met mijn zoontje even echt intiem wil zijn, dan neem ik hem mee naar boven, vlak voordat we naar bed gaan, op het grote bed. En dan hos ik hem en tos ik hem door me heen en dan gaan we even stoeien. En dan giebelt hij het uit. En hoe harder ik schreeuw en hoe wilder het is, hoe prachtiger hij het vindt. Hij is 2,5. Geweldig. Met mijn dochter van 8 moet ik dat niet doen. Ga ik lekker televisie kijken, gaan we knutselen. Gaan we cupcakes bakken, noem maar op. Snap je wat ik wil zeggen? De relatie met God is met iedereen anders. En u mag die relatie met ook weer anders ervaren. Daarmee is de een niks meer of minder als de ander. Sterker nog, de gemeente, wat is jullie missie? Ik zag hem aan het begin, help me even. Dan moet ik niet aan jou vragen, even kijken. De missie van de gemeente, Baptistische gemeente Tiel. Samen Gods veelkleurigheid ontdekken, beleven, juist, en doorgeven. God is veelkleurig en hij heeft u veelkleurig geschapen. Dan is het juist fantastisch dat er op sommige momenten mensen zijn die even met hun verstand, die dat goed op hun netvlies hebben, die zeggen van, ja mensen, maar Gods woord zegt, die beleving met hun verstand goed doorhebben en die ons kunnen wijzen op wat Gods woord zegt, bijvoorbeeld. Aan de andere kant kan het soms ook zijn dat we soms iemand nodig hebben die opstaat met dat gevoel en die de mensen mee kunnen nemen om ook werkelijk dat evangelie op straat uit te gaan delen. Om die evangelie verder te brengen naar andere mensen die overtuiging hebben, die dat gevoel, die drive hebben. Gods gemeente heeft iedereen nodig. En dat is het mooie. Dat is het geweldige van samen Gods kinderen zijn. God geeft ons allemaal verschillende gaven en talenten. Maar samen zijn we één lichaam. De een is de hand, de ander de voet. En we hebben elkaar allemaal nodig. Verstand, gevoel. Elkaar niet uitsluiten, maar juist elkaar versterken. Dat is wat de Heilige Geest wil ons geven. Allemaal ons wil verzekeren dat we Gods kinderen mogen zijn. Hij getuigt het aan onze geest. Hij wil ons die verzekering geven, zodat we het ook werkelijk mogen ervaren. En nog een laatste punt. Als we werkelijk zijn kinderen zijn, als we kind van God zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Dan zijn we erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen. Een ander beeld wat leefde bij de Romeinen, als het over Gods kind worden. En als, wat we kijken in het Grieks, en dat is niet helemaal goed vertaald. Ja, je moet keuzes maken natuurlijk, hè, als je Grieks gaat vertalen. Maar wat in de nieuwe Bijbelvertaling niet heel sterk naar voren komt, maar is dat we een geest hebben ontvangen, en andere vertalingen zeggen dat heel duidelijk, tot aanneming van kinderen Gods. Met andere woorden, we worden geadopteerd tot kinderen Gods. We worden als het ware van onze aardse status, worden we door God aangenomen tot kind. En nu leefde dat beeld heel sterk. Waarschijnlijk leefde dat supersterk in die Romeinse cultuur. Angst en slavernij. 20% van Rome, vermoedelijk 20%, bestond uit slaven. Maar in feite waren alle kinderen slaven van hun vader. Een vader, en dat is best wel gruwelijk, een vader was een biologische slavendrijver. Een vader die mocht beschikken over zijn kinderen alsof het slaven waren. Hij kon ze verhuren, hij kon de kinderen verkopen, hij kon de kinderen zelfs doden. Het was wettelijk toegestaan voor een vader om onder bepaalde omstandigheden zijn kind zelfs te doden. Een kind leefde als een slaaf van zijn aardse vader. Maar kinderen konden ook geadopteerd worden. Als je geen kinderen had, en dan moest iemand komen voor om de erfenis op te volgen, om troonopvolger te worden, om de familielijn door te zetten, dan werden kinderen ook geadopteerd. Het was een bekend fenomeen dat kinderen werkelijk geadopteerd waren. En dat werd met een ingewikkeld procedure, met een hele liturgie eromheen, werd een kind dan van de ene vader, van de biologische vader, overgeplaatst naar zijn adoptievader. En dat was een bekend verschijnsel. En die adoptievader die ontnam dan die nieuwe zoon op als zijn eigen kind. En die werd ook zijn erfgenaam. Zo'n kind was niet meer werd niet meer gedaan als een slaaf. Nee, hij werd de erfgenaam, hij werd de troonsopvolger. En hij moest dan ook de familielijn voortzetten. Zo'n kind was bevrijd van die slavernij van die biologische vader, maar die was overgegaan op een nieuwe vader. En dat ging heel ver. Het maakte dan ook helemaal niks meer uit of je een adoptiekind was of niet. Ook toen was het al helemaal geregeld. Een van de bekendste adoptiekinderen is waarschijnlijk Octavianus. Octavianus was het adoptiezoon van Julius Caesar. Toen Julius Caesar vermoord werd, kwam Octavianus, werd zijn opvolger en werd later bekende keizer Augustus. Het maakte werkelijk niet uit of je geadopteerd was. Je werd volledig opgenomen en je ontving de erfenis. En zo mogen wij ook met God erfgenamen zijn. Mede-erfgenamen staat er. We zijn samen met Christus erfgenamen. Mede-erfgenaam, omdat Christus onze prijs betaald heeft. Maar we mogen delen in die erfenis. We mogen delen in het leven met God. Broeders en zusters, daar begon het mee. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. We zullen leven als we ons leven laten leiden tot in eeuwigheid. We mogen erop vertrouwen. We mogen erop vertrouwen dat we God mogen aanroepen tot God ons wil leiden. En als wij hem willen volgen, zoals Jezus hem ook God heeft gevolgd. Abba, Vader. Komt 3 keer in de Bijbel voor, die zinsnede. 2 keer bij Paulus. En 1 keer in de Evangelie. Als Jezus in de hof van Gethsemane aan het bidden is. Als hij aan het bidden is, vlak voor zijn gevangenneming, dan zegt hij, Abba, Vader. Bij u is alles mogelijk, maar laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar nee, ik wil niet mijn wil doen, ik wil uw wil doen. Dat is het. We moeten niet ons laten leiden door onze eigen geest, door onze eigen wil. Nee, we moeten volgen. Volgen wat Jezus voor ons heeft gedaan. We mogen met hem delen in zijn lijden en uiteindelijk zullen we delen in zijn erfenis. Samen met Christus zijn we erfgenaam. Delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Mensen, we zijn Gods kinderen. We mogen met ons leven laten in de hand leggen van de Heilige Geest. En zeggen, Heere, wilt u met ons meegaan? Vader, ik ben uw kind. Amen.